Zeg Bas, jij was gefascineerd door een column, begreep ik. Kun je een stukje voorlezen?
Ja, dat ga ik doen. Een column uit het NRC van dit weekend, van Arjen van Velen. En hij begint met, ze zeiden dat ze zich verweest voelden, we schrapten hun buslijnen, ze zeiden dat ze ontworteld raakten, we flexibiliseerden hun banen. Ze mompelden dat ze vereenzaamden, we verhoogden hun parkeertarieven, verkochten hun huisarts aan de hoogste bieder en verpatsten halve woonblokken aan Blackstone. En zo gaat het eigenlijk nog een tijd door, waarin Arjen van Velen eigenlijk door die tegenstelling elke keer te schetsen, een soort probeert te verklaren waardoor de PVV gewonnen heeft en waarom dat eigenlijk logisch is. En de column, los van de manier waarop die geschreven is, fascineerde die mij heel erg door, het was natuurlijk wel een bubbel op Twitter heel erg, maar wij hadden volgens mij ook best een duidelijke discussie met elkaar op de app erover het weekend. Maar op Twitter dat mensen er ontzettend boos van werden. Ook mensen die ik heel erg als linkse influencer zou willen bestempelen, waarvan je toch zou denken, nou, dit is ook waar, dit past ook wel bij hoe zij naar de wereld kijken, hoe zij terugkijken op de afgelopen kabinetten. Maar dat ze daar heel heftig op reageerden. En aan de andere kant, mensen die meer in de PVV-hoek zitten, dat ook de hele tijd aangrepen om terug te slaan naar hen met daarbij, ja, zie je nou wel dat jullie er geen moer van snappen. Maar vooral die hele heftige reacties verbaasden me enorm.
En daar gaan we het dus in deze podcast over hebben. Laat mij even de luisteraars verwelkomen bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en the Alchemist over beïnvloeding, hoe je het kunt herkennen en er zelf wijzer van kunt worden. En vandaag gaan we het hebben over een guurland. Bas, je hebt hem net geïntroduceerd. Ik gooi hem even naar Klaas. Klaas, wat was jouw initiële reactie op deze toch wel zeer veel besproken column?
Toen ik hem las, jij stuurde hem door, Tom. En ik heb vlak na de verkiezingen Twitter weer van mijn telefoon gegooid. Dus de hele ophef is me eigenlijk ontgaan. Ik geloof dat jij, Bas, zondagavond appte, er was ook nog best veel ophef over. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk over de ophef, die heeft mij niet gekleurd. En de reacties op de column heb ik dus niet gezien ook. Ik zag later Johan Frets wel een soort van poging doen om een alternatieve in dezelfde stijl te maken op zijn Instagram. Ja, toen ik hem las, dacht ik, het is treffend, het is pakkend, het raakt mensen. Dus het is sowieso knap geschreven. Maar ik vond het ook verdacht. In die zin, het is dan te rond voor mij. Het is te mooi. Het lijkt alles zo mooi te verklaren. En toen dacht ik wel van, ja, dit is best knap beschreven. En het zou best zo kunnen zijn. Maar het is ook eigenlijk misschien een verklaring alleen voor de mensen die al PVV stemden. En ik denk, want het is niet een derde van de bevolking, zeg maar, bijna, die je hier onder kunt vangen. Dus ik dacht wel van, ja, wat is er dan de laatste verkiezingen gebeurd? Dat hij maakte heel een wij-zij tegenstelling. Hè? Ja. De wijde, zoals Josse de Voogd zou zeggen, de afgehaakte mensen. Dat zijn dan de zij. En wij hebben daar dan slecht op gereageerd. Wij als, bestuurlijke types, weet ik niet precies, of linkse mensen of niet-PVV'ers of mensen die aan de macht zijn of vinkjes hebben. Welke zijn tegenwoordig genoeg van die metaforen voor. En toen dacht ik, ja, maar volgens mij is dan een deel van die hij de wij noemt, zijn nu ook PVV gaan stemmen op de een of andere manier. Want anders kan ik het getalsmatig niet rondbreiden. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik daaraan dacht. Van ja, wat is daar dan nog gebeurd? Want deze, en dat iedereen daarna boos werd, heb ik begrepen. En dat, toen dacht ik, verrassend. Want ik dacht eigenlijk ook, van zo'n kwaliteitskrant, die lezers, hè, het past ook wel goed zo'n column. Want je kunt lekker weer jezelf iets verwijten. En het draait toch weer allemaal om jou. Dus ik dacht eigenlijk dat die column er wel beter in zou gaan bij het lezerspubliek. Maar kennelijk heb ik dat verkeerd ingeschat.
En ja, dat is natuurlijk super fascinerend. Dat doordat het dus een soort verklaarde waarom mensen PVV gestemd hebben. Dat eigenlijk, zo las ik in elk geval voor mensen aan de linkerkant van het spectrum, ervoor zorgde dat ze boos werden over die column. Terwijl als Frans Timmermans deze column had geschreven, zeg maar niet uitkomend bij de PVV, maar waarom het zo belangrijk is dat links in Nederland weer aan de macht zou zijn, die bijna hetzelfde verhaal had kunnen schrijven.
Ja, want de inhoud, even los van of ik het mee eens ben of dat dan de redenen zijn dat mensen massaal PVV hebben gestemd, laten we dat een andere keer doen, maar de vorm was heel sterk, het werd heel sterk geframed. Er werd een sterke tegenstelling in gedaan. Dus daar gaat je brein natuurlijk sowieso op aan. En systeem 2, zeg maar, zoals we wel eens spreken, rationeel gezien, had je die column moeten lezen. En had je zeker vanuit een linksperspectief moeten zeggen, eigenlijk elk punt ben ik het mee eens. Want Ik heb daar ook kritiek op.
Ja.
Maar doordat hij eigenlijk die mensen aanspraak in wij, en die wij hadden het dan fout gedaan, raak je iemand onbewust meteen in zijn identiteit en dan geef je hem een beschuldiging. En terwijl je eigenlijk rationeel misschien elk punt deelt, ga je toch helemaal loco in de weerstand om te ontkrachten.
Toen Remkes en een paar van deze dingen ook beschreef in het Groningen rapport. Het ook had over de kloof tussen de Randstad en de provincie, noemde je het denk ik ook. Het verdwijnen van de laatste buslijn en de bank en dat soort dingen. Toen waren we het allemaal met hem eens. En nu zie je dat er mensen, als hij wordt doorgetrokken, er heel erg boos van worden. En dat is heel fascinerend, want deze column is misschien ook wel meer nog een symptoom van wat je nu heel erg in die samenleving ziet gebeuren. Dat natuurlijk wel meer dan ooit aan het polariseren is tussen de mensen die PVV gestemd hebben, of misschien ook wel BBB en wat NSC-stemmers. Zeg maar dat die groep echt door een, misschien linkse elite of de opiniemakers wel heel hard weggezet wordt. Of iets waar tegen gestreden moet worden in plaats van wat we moeten gaan snappen en we moeten gaan begrijpen waarom er dingen voor deze mensen niet werken of niet goed zitten, waardoor ze dit zijn gaan stemmen.
Maar mag ik hem ook eens proberen vanuit een ander invalshoek te benaderen of te kijken? En ik
voel
denk
jij
dat...
een beetje verweest?
Nee, ik voel me heel erg verweest hier in Nederland. Ik schreeuwde om een beetje erkenning en wat kreeg ik? Een regenboogvlag.
Een podcast met twee Hollanders. Eerste 10 minuten vol lullen voordat jij is, man.
Ja, precies.
En dan door je heen praten als je gaat praten.
Niet tussen kunnen. En dan niet meer weten wat mijn punt was. Klinkt inderdaad heel erg als deze podcast. Maar dit verhaal past ook heel goed in toevallig in de context van een ander boek die jij ook, Klaas, aan het lezen bent, althans op Storytel aan het luisteren bent, en die mij ook wel meteen gegrepen had. Het boek heet De Macht van Geschiedenis, of De Macht van de Geschiedenis. En wat eigenlijk de thesis van dat verhaal is dat de manier waarop dat we denken over het heden wordt eigenlijk heel erg bepaald door de manier waarop dat we een verhaal over ons verleden creëren. Want de manier waarop dat het collectieve verhaal geschetst wordt, geeft een soort verklaring of richting aan hoe we vandaag naar onszelf kijken. En dus, ik denk dat we het in een van onze vorige columns ook gehad hebben over dat Rob Wijnberg, die had het Wilders-verhaal ook geframed als een soort nostalgisch nationalisme. Namelijk terug een soort collectieve Nederlandse trotsverhaal naar een ver vervlogen verleden. Elke persoon die in het frame van Wilders tot de elite behoort, die wordt er heel kwaad van dat soort die hang naar het verleden. Maar even los daarvan, van zodra dat je voorbij dat jezelf aangevallen voelen door dat frame of jezelf niet herkennen in dat frame, wat daaronder zit, is dat er dus eigenlijk een heel belangrijke psychologische rol weggelegd is voor zo'n frame, voor zo'n soort verklarend verhaal van het verleden die uiteindelijk het heden verklaart. En wat Arjen van Velen in deze column fantastisch deed, is hij creëerde dat verhaal. Hij creëerde een verhaal van allerlei kleine beleidsbeslissingen die bij elkaar opgeteld hebben, waardoor wij voor een steeds grotere groep in de samenleving het gevoel kreeg dat de politiek er gewoon niet meer voor hun werkt, maar alleen hun eigen belangen dient. En het enige probleem met zijn column was, door het feit dat hij dat in een wij-zij-verhaal deden, voelde iedereen die duidelijk in het wij-kamp behoorde, voelde zich ontzettend aangevallen. Wat mij meteen aansprak, was dat hij een soort herschrijven van de geschiedenis probeerde te doen, een soort een foundation verhaal te creëren waar we iets mee kunnen, waar een verleden gecreëerd wordt, waardoor we op een nieuwe manier kunnen gaan kijken van naar die toekomst. Snap je?
Ja, en dat is ook meteen... Kijk, uiteindelijk is zo'n beeld van het verleden, of zo'n romantisch beeld, of wat het dan ook is, wat je creëert, is grotendeels fictie. Sowieso, ja. Hè, dat zit ook in die boeken. En hij quote ook Ernest Renan, die dan zegt van ja, onderdeel van elke natievorming, van een cultuurvorming, is dat je eigen geschiedenis een beetje verkeerd interpreteert. Nou, dat hebben wij ook. Hè. Je hebt 1813, nou, vanuit jouw perspectief als Belg was je onafhankelijk. Nou, vanuit het perspectief van Nederland raakten we toen Vlaanderen kwijt. En vanuit het perspectief van de Brabanten kun je zeggen, toen zijn we in de steek gelaten, waardoor wij nog wel bij Holland horen en niet bij Vlaanderen. Nou, één feit, drie geschiedenissen, ja. Kies maar, bouw er maar een verhaal op.
Ja.
En dat is ook de valkuil van Dit is een hele krachtig verhaal. En na een gebeurtenis is eigenlijk de strijd om hoe gaan we die ons herinneren. Hoe gaat hij de boeken in?
Ja.
He, de 1000 euro die Mark Rutte nooit gegeven zou hebben. Nou, Jeroen Dijsselbloem heeft ooit voorgerekend dat dat in allerlei beleid eigenlijk wel gedaan was. Maakt niet uit, in onze geschiedenis is het niet gebeurd. Met voetbal heb je dat ook. Collectieve geschiedenissen van onterechte beslissingen. Zo gaan we die ons herinneren. Dus wat nu gebeurt deze weken, nu bepalen we met z'n allen welke verklaring wij met z'n allen collectief gaan accepteren, of die juist, nou wel of niet feitelijk juist, ja, is, want daar onderzoek, dat doen we pas over 20 jaar, waarom Geert Wilders nu gewonnen heeft. En daar zit ook een strijdelement in. En dat doen we niet expliciet, maar onbewust voel je wel aan van, hey, krijgen wij als lezer, krijg ik nou de schuld? Is het nou mijn schuld? Ik heb er niet op gestemd en dan krijg ik nog de schuld ook. Dus dat het heftige emoties oproept, dat snap ik wel. En de valkuil is, als je dan er tegen ingaat door proberen feiten te ontkrachten. Dus mijn eerste neiging ook. Hè. Ja. Ik heb jullie dan ook van, ja, dat verhaal over die bankfilialen in het dorp. Niemand wil sowieso naar een bankfiliaal en iedereen heeft een bankfiliaal in zijn broekzak. Je kunt in je telefoon meer regelen dan je ooit vroeger in één keer bij het filiaal kon. Maar dan gaat natuurlijk het verhaal niet wegnemen. Want mensen willen niet terug naar een bepaald jaartal in de geschiedenis. Mensen willen terug naar een gevoel van een tijd die er misschien helemaal nooit geweest is, maar hoe het zou moeten zijn. Een soort alternatief nu, waarin dingen anders zijn, waarin er voor iedereen woningen zijn en voor iedereen werk is. Je in het Nederlands je koffie kunt bestellen, je geen last hebt met arbeidsmigranten of wat voor migranten dan ook. Er geen vluchtelingen zijn, want er is wereldvrede. Er is geen klimaatprobleem, want we hebben toch 30 jaar geleden 5 kerncentrales bijgebouwd. En de kracht van zo'n verhaal zat lang in mijn leven in de toekomst.
Ja.
We gaan vrijheid, de muur gaat neer, welvaart gaat omhoog. Maar dat verhaal wat zo aantrekkelijk is, zit nu meer in het verleden. En daar kun je niet heen. Dus in plaats van dat we samen bouwen aan een verhaal voor de toekomst, zitten we nu een beetje chagrijn te verdelen over wat er niet goed gaat ten opzichte van een fictieve situatie.
Hoe komt dat? Is het de rol van politici om dat verhaal te schetsen?
Ja, ik denk als jij ook. En breder in de samenleving. En de mensen die misschien naar de toekomst kijken, voor hen is het zo overduidelijk dat ze daarna de rest die dat beeld niet deelt verwijten maken.
Ja, maar ik weet nog uit de campagnes en zo deden we veel onderzoek naar welk verhaal moeten we, welke droom over de toekomst, welk verhaal, waar moeten we met z'n allen heen. Maar we zagen altijd vooral dat echt heel slecht werkte. Dat mensen vooral dingen wilden horen in het nu en dichtbij en gericht op zichzelf, zeg maar. Dat het heel moeilijk was om een toekomst te verkopen.
Maar misschien moeten we ook veel meer naar een soort, in tegenstelling tot het nostalgisch nationalisme, moeten we misschien naar een soort nostalgisch progressief verhaal. Namelijk, het progressieve verhaal vandaag is een abstract verhaal die in de verre toekomst ligt. Terwijl waar je naartoe wil, is uiteindelijk een intiem verhaal over hoe dat een progressieve agenda uiteindelijk tot fijnere leefomgevingen, vrij toegankelijk onderwijs voor iedereen, gigantisch veel kansen, zorgeloosheid kan leiden. En dat mensen herinneren zich of construeren die herinnering van dat er ooit een tijd was waarin dat plaatsvond. Maar ook toen was dat een tijd waarin dat we volop aan het investeren waren in de toekomst. Misschien is het 1-op-1, maar in de jaren 90, eind de jaren 80, begin de jaren 90, waren mijn ouders, die allebei arbeiders waren. Ja, er was toen een soort optimisme. We kwamen rond, we konden met vakantie, ze konden zelfs een klein appartementje aan de kust kopen. En er was een soort gevoel van dat de samenleving wel werkte, zelfs al was je arbeider en zelfs al verdiende.
Kijk, het toekomstverhaal werkt alleen en landt ook alleen goed bij mensen als ze het gevoel hebben dat die toekomst verhender is en beter is.
Ja.
En ook op de onderdelen die het dichtst bij huis zitten. Dus op je eigen welvaart, je eigen bestaanszekerheid. Als je zegt,
volgend jaar een paar procent erbij.
Ja, en als er nu en als het een breed verhaal is. En wat je nu natuurlijk wel ziet, is dat er heel veel mensen die op de toekomst hun verhalen bouwen, dat niet heel verhalen doen. Vooral heel erg voldongen feiten. Verhaal waar moeten gebruiken in plaats van wij kunnen of wij willen. Nee, het moet. Het wordt minder. We moeten accepteren dat.
Ja.
En het wordt een steeds smaller verhaal. Dus het is niet als jij zeg maar zegt, oké, ik ben bereid welvaart in te leveren voor het klimaat. Maar op bepaalde woke onderwerpen vind ik het niet. Ik ben wel heel erg voor allemaal geld inleveren en het klimaat redden, maar die slavernij-excuses vind ik maar een beetje raar. Dan hoor je, dan kun je, dat is dan niet genoeg. Dus het verhaal in de progressieve kringen, daarom is nu denk ik heel veel kritiek ook op dat Carliet en Sophie het slot in hun eentje mogen vullen elke avond lang op NPO. Je hebt het gevoel dat als je daar een schouderklopje wil horen, dat je wel op een heel smal pad moet lopen en aan alles moet voldoen. Ook niet drie wel en twee niet. Ja. Dat er weinig ruimte is voor, daar denk ik toch wel anders over.
Ja, dat je eigenlijk in de grachtgordel moet wonen.
Ja, en dan wordt dat toekomstverhaal wordt ook en niet verhalend gebracht. Het zit wel vol voor het woord inclusie en inclusiviteit. Maar het is niet voor heel veel mensen. Dus nee. Dat is ook een beetje een gebrek dan. Nee. En het laat jou niet voelen hoe jij er dan ook in mee kan. Ja. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk dat iemand anders met een ander verhaal, of dat nou is take back control, zoals Brexit of make America great again. Dat zijn allemaal toekomstbeelden die bouwen op de geschiedenis. Nog even los van hoe Poetin het allemaal doet.
Ja. Maar dat is dus een interessante, Klaas. Betekent dat eigenlijk populisten niet noodzakelijk het alleen recht hebben op het construeren van dit verhaal?
Nee, dat hebben we ze gegeven. En het mooie voor een populist is dat zijn verhaal niet eens overeen hoeft te komen met de feiten. Omdat de belofte die hij doet, vroeger was het beter. Ja, als jij nu de situatie van nu niet verbetert, dan blijft die belofte kloppen. En het blijft alleen, wat je dan moet blijven hebben, is een ander, of de media, of rechters, of de EU, of een bevolkingsgroep, die het obstakel vormt.
Ja.
Of de elite, de intelligentsia, de academici, de pers, wie dan ook. Die moet jij steeds wel blijven benoemen als het obstakel waardoor we niet terug kunnen naar de grootsheid van het verleden.
Ja. In dat boek over de macht van het verleden is het centrale concept wat ik heel gecharmeerd was, is die zegt in elk van die geconstrueerde verhalen, of het nu Poetins Rusland of Xi's China is of Erdogan's Turkije, is een soort de natie als permanent belegerde vestiging, is een beetje het basisverhaal. Maar die permanent belegerde vestiging is vesting. Is natuurlijk dat wat de rechtspopulist volop inbrengt. Maar de vraag is, moet het altijd zoiets zijn om zo'n soort...
Nee, ja. Je kunt heerlijke gerechten maken die volledig voldoen aan de goede balans tussen vet, zout, zoet en umami, die volledig bestaan uit groenten. Dat kan. Moet je die wel gaan maken. Wat je nu doet is, hier is heerlijk eten, blijf er vanaf. Eet smerige, rauwe, ongekookte groenten, dat is beter voor je.
Daar ga je je straks
beter van voelen. Ik weet wel dat ik tijdens het eten, voor het eten en net na het eten, en de komende week me niet beter ga voelen. Wel bij die Big Mac. Dus er is ook een verhaal te bouwen over het toek. En dat kun je ook wortelen in het verleden.
Ja.
En je kunt daar echt wel ook op identiteitsniveau iets op bouwen, waardoor we elkaar meenemen naar een betere toekomst waarin we het ook beter hebben.
Ja.
Maar dan moet je daar wel je beleid op aanpassen.
Ja.
Dat kan dan zijn dat dingen minder snel gaan.
Ja.
Dan je, en dat als je Extinction Rebellion de Kool-Aid hebt gedronken en denkt dat elke seconde telt, wat misschien, zelfs is het feitelijk waar, dat is niet de manier hoe je mensen mee gaat krijgen. Sterker nog, als jij zegt, we zijn eigenlijk al te laat, we gaan allemaal ten onder, ja, waarom zou je dan nou nog iets doen?
Ja, ik moet te denken aan Jesse Klaver in 17, die zalen vol trok met mensen die kwamen luisteren naar bevlogen verhalen. En ik zou niet weten wat hij daar inhoudelijk deed. Ik weet wel dat we er een beetje van schrokken toen, hoe groot die zalen op een gegeven moment werden. Maar dat eigenlijk dus wel een soort van politicus die met een gezamenlijke droom komt of zo, waar die mensen in meekrijgt, dat...
Ja, en dan wordt er nu vaak gezegd, maar dat werkt alleen bij jongeren. En we hebben een vergrijzende bevolking, dus we komen nu, de meeste stemmers, dus zijn boven een leeftijd dat ze niet te veel meer naar de toekomst kijken. Maar bij jongeren zie je hetzelfde stemgedrag. Het was niet zo dat 50-plussers de PVV groot hebben gemaakt en alle stemmen van de dieren en de GroenLinks nog van de jongeren.
Scholierenverkiezingen waren dezelfde
uitslagen. Dus het verhaal pas ik erbij, hoor ik daarbij, is het een verhaal waarin er plek is voor mij. En heb ik het gevoel dat door dat te volgen ik het snel beter krijg. Anders blijven we rapporten krijgen waarin staat dat degene voor de verkiezingen verloren heeft, die eigenlijk, net als Hillary Clinton, beter beleidsplannen had voor die groep.
Ja.
En de ander de verkiezingen gewonnen heeft, die daarna het helemaal niet beter voor ze heeft gemaakt. Trump misschien zelfs wel beter heeft gemaakt voor de rijken.
Zeker.
Maar wel weer de volgende verkiezingen kan winnen, omdat hij nog steeds het gevoel geeft dat je erbij hoort en dat je er...
Dat een belegerde vesting is die je met z'n allen moet gaan verdedigen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel een goeie. Dus die belegerde vesting kan dus even goed zijn van, we hebben hier iets prachtigs, we zijn een ontzettend welvarend land, maar het werkt nog niet voor iedereen. Maar als we er de schouders onder zetten, dan kunnen al die senioren binnenkort gaan fietsen in een heerlijk groen land, waarin er heel veel verbinding is, waarin er heel veel welvaart is, waarin je geen zorgen hoeft te maken, omdat het gewoon ontzettend goed gaat met de economie van dit land en met de samenleving. Dus dat zie je ook in dat boek van de macht van de geschiedenis, is dat die bedreiging niet noodzakelijk per se een soort bedreiging van buitenuit hoeft te zijn. Het kan ook een bedreiging van binnenuit zijn die je spannend maakt en die je tot leven brengt.
Kortom, hier ligt een mooie taak. Maar niet alleen voor de politiek dus. Maar dus ook voor iedereen die invloed heeft en...
Maar het is wel een interessante, want we hebben het er al vaak over gehad, waarbij het toch een beetje het gevoel bekruist van, is dit verhaal er eigenlijk wel? Want op een of andere manier lukt niemand nog om dat verhaal te creëren, waardoor dat iedereen denkt van, ja, godverdomme, ja, ik moet dit hebben.
Nou, ik denk dat het feit dat het nog niet gelukt is, niet is omdat mensen keihard hun best doen, maar het verhaal niet kunnen vinden. Maar omdat het kwartje nog steeds niet gevallen is bij heel veel mensen. Okay, dat je met feiten en rapporten en IPCC-statements en wat voor jou overduidelijk is, dat je daar mensen niet mee overtuigt. Ja. En als jouw uitstraling is, jezus, iedereen die het rapport leest komt toch tot dezelfde conclusie als ik. Dus als jij tot een andere conclusie komt, dan ben je dus dom.
Ja.
Dus ik hoef voor jou geen verhaal te verzinnen. Ja, dan werkt het niet. Als je die het gevoel... Het geeft natuurlijk ook sommige mensen een bijzonder gevoel. Hè, dat je behoort tot een heel klein clubje die het licht al hebben gezien. Of je nou...
heel krachtig voor mensen.
Heel krachtig. En dat kan zijn doordat je op de A12 staat. Dat je zegt, wij zijn de enigen die echt snappen hoe erg het is met het klimaat. Of dat je met een omgekeerde vlag op een viaduct staat. Omdat je zegt, wij zijn de enigen die echt snappen hoe het zit met het vaccin. Mm-hmm. Het psychisch mechanisme daaronder is hetzelfde. En nu zie je, denk ik... een hele grote groep die PVV heeft gestemd, die niet per se hoort tot de mensen die het ook vervelend vinden dat de bushaltes weggaan, maar nooit openbaar vervoer nemen, die in een groot huis wonen en ook lezen over woningentekorten, die vanwege collectieve pijn, die veel meer komt uit verhalen, in plaats van hun eigen pijn, dat ze er nou zelf zoveel last van zouden hebben, ook hebben gevoeld, ja, het is nou een keertje klaar en dan maar zo.
Ja.
Maar eens kijken wat dat brengt. Het feit dat de helft van de PVV-stemmers aangeeft... joh, is hartstikke logisch. Ik snap ook wel dat Geert Wilders geen premier wordt. Lijkt me dat hij het wel moet worden, want hij is de grootste. Maar oké, dat is dus een andere manier van PVV-stemmen... dan daarvoor van, hij is een grote verlosser. Dit is daar zit iets anders achter, maar wel een gedeeld gevoel van... joh, dat andere, dat gaat ons... Dat, ja, ik zie niet hoe me dat nou de komende jaren gaat helpen.
Maar,
de andere verhalen.
Schitterend.
Ik vond het mooi dit.
Ja. Zeker.
Ik heb ook weer veel van geleerd.
Dus heb je zelf nog een onderwerp waarvan je denkt, hier word ik door beïnvloed? Of gewoon gefukt? Laat het ons alsjeblieft weten via de socials of via info@weareSata.com. Of je denkt gewoon van, oh, dat wil ik dat ze daar eens over hebben en eens een kijkje in de hoofden nemen. Laat het ons alsjeblieft weten. En nu we het toch over beïnvloeding hebben, liken, subscriben, 5 sterren, alles wat je kan doen, zodat we de algoritmes kunnen beïnvloeden en wij nog meer mensen kunnen blij maken. Fijne dag.
Fijne dag.